But in your practice, except assuming that systems of the relations have been effective for time. Self-inquiry directly leads to self-realization by removing the obstacles which make you think that the self is not already realized. Self-inquiry is in the ground in which you operate. It is more than the repetition of sacred syllables. If the inquiry, who am I, were a mere mental questioning, it would not be of much value. Self-inquiry consists not in orally repeating, I, but in searching by means of a deeply integrated mind wherefrom the I springs. To think, I am not this, or I am that, may be a positive inquiry, but cannot be the true inquiry. Self-inquiry can reveal the truth that neither the ego nor the mind really exist, and enable them to realize the pure, differentiated meaning of the self for the absolute.
Solitude is your mind. One might be in the thick of the world and maintain serenity of mind. Such a one is in solitude. Another may stay in the forest, but still be unable to control his mind. He cannot be said to be in solitude. Solitude is a function of the mind. If one remains fixed in the self, activities will still go on, and their success will not be affected. One should not have the idea that one is a Jew. That force, by whatever name you call it, which brought the body into existence, will see to it that the activities which the body is meant to go through are brought out. The feeling I work is a hindrance. Inquire who works. Make no effort either to work or to renounce work. Your effort is the bondage.
Jesus to Zen, Yoga to Kirji, and from Buddha to Tao. He was consistently provocative, scathing his criticisms, occasionally contradictory, and often humorous. In the evenings, he answered his disciples' questions at his darshans, as they sat at his feet. He would urge them not to bring intellectual questions, but instead personal ones. He was to assert that his ashram would be run by the heart, not the mind. But Guan began to experiment with more direct transmissions of his energy, and in his energy darshans, touch replaced talk.
Goed, nou, dat was nog even een stukje Osho. Wie uit de zaal zou ik het woord mogen geven om de eerste vraag te stellen? Ja?
Ja, ik vraag me af waarom mensen hun gevoel altijd zo ver weg zoeken. En ook in een vreemde taal. Als we ervan staan.
Waarom mensen goeroes altijd zo ver weg zoeken?
Zeker, maar...
Zo exotisch. Ja. Exotische goeroes. Nou, een stukje Osho, wat we net zagen. Dat is inderdaad het geval dat natuurlijk Osho, ik denk juist omdat hij zo exotisch was, hè, zo India's. Hè, dat het ontzettend aanspreekt. Nou, het vreemde en mysterieus is natuurlijk altijd meer vermogen om ons te betoveren. Maar ik heb zelf ook de vraag, meer en meer, van ja, maar wat winnen we daar eigenlijk bij? Hè? Of het nu zo'n Indiase guru is, Osho, maar ook een Japanse zenmeester of een Tibetaanse lama. Ik denk dat je het misschien toch ook in je eigen cultuur kunt zoeken en die mensen meer in je directe omgeving.
Bij iets wat zeg maar, wat ik net zag bij de Indiaanse meester, zeg maar, dan wordt het vertaald naar Engels en ja, dat Engels vertaal je dan zeg maar naar het Nederlands. Ja, begrijp je dan eigenlijk wel goed wat iemand bedoelt? Vul je zeg maar dan zelf niet zeg maar gewoon ja, bepaalde vragen in en doe je eigenlijk gewoon het Engels zelf zo doen?
Ja. Ik vind ook gewoon een vraag voor Douwe, hoe je het zelf ervaren hebt.
Nou ja, wanneer het om dat essentiële gaat, dan doet die cultuur er helemaal niet toe. Op een gegeven moment kan je geraakt worden door de woorden van iemand, door de uitstraling van iemand. En wanneer het werkelijk gaat om de echte essentie, dan is dat iets wat niks met cultuur te maken heeft. Die zei dat Mara, die zei ook, ik ga dood, hier in India, nou, daar heb je weinig meer te zoeken. Het zal ergens weer op moeten komen, zodat mensen ineens dat gaan zien, ook dat is het. En nogmaals, wanneer het gaat om die essentie, dan is het ook inhoudelijk iets wat voorbij alle grenzen van culturen gaat. En dus dan hoef je niet te gaan praten over een gefascineerd zijn door swamis of Tibetaanse lama's of rinpoches enzovoort. Want zolang er nog iets van dat gepakt worden door het exotische bijzit, dan weet je dat het niet gaat om de essentie.
Ja?
Ja, ik heb een vraag aan André.
11 jaar in een beweging meegaan en dan toch diep teleurgesteld raken. Waar hou je de drijfveer vandaan om toch weer te beginnen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik was inderdaad heel erg teleurgesteld en ik had ook zeker een aantal jaren nodig. Ik heb het ook een beetje van me afgeschreven. Ik had ook eigenlijk helemaal geen intentie om daarmee door te gaan of om er eigenlijk weer mee te beginnen. En het enige wat ik eigenlijk kan zeggen is dat het blijkt me toch zo'n deel uitmaakt van mijzelf, dat ik daar toch ervaarde dat ik zelf niet echt een keuze in heb. Het is bijna zoiets van, hier sta ik, ik kan niet anders. Niet omdat ik het zelf al zo graag wil, maar omdat het zichzelf toch steeds weer manifesteert. En ook waar je over had, dat verlangen, die eros, dat het niet iets waar je zelf voor kiest, wat je zelf uitzoekt, maar op een gegeven moment dan dient dat zich toch weer aan. En ja, dan zoek je daar toch weer vorm voor, om dat te kunnen beleven. En ik denk, daarnaast denk ik dat bij Ender Cohen en ook in de eerste fase van mijn leven, dat het toch veel meer in de richting van een zoeken stond. Een zoeken naar verlichting, een zoeken naar een uitweg of een zoeken naar een antwoord. En nu ervaar ik dat zoekende veel minder, maar veel meer een hartstocht, een fascinatie en het volgen van een verlangen en het belichamen van een verlangen. Zonder dat ik dan zeg van mezelf, ik ben op zoek naar verlichting of op zoek naar inzicht of op zoek naar, ja, naar de waarheid. Dus het is wel degelijk anders dan voorheen.
Dat zou dan meer zijn vanuit toch een oorspronkelijk weten.
Nou, als jij dat zo wil uitdrukken, oorspronkelijk weten, dan zou ik daarin mee kunnen gaan. Maar dan zou ik wel willen zeggen, een weten van het hart.
Oké.
Okay. Nou, we zijn eruit. Ja, want het woord weten suggereert toch vaak iets mentaals, of iets cognitiefs, of iets met het verstand.
Nee. En het gaat natuurlijk om dat hele diep gevoelsmatige, intuïtieve weten.
Ja.
En dat heeft weinig te maken met mentale kennis en zo.
Ja.
Maar mensen die hebben nou eenmaal ook een veel diepgaander inzicht dan alleen op het terrein van het mentale.
Ja, ja. Zijn er nog meer vragen? Ja?
Ja, het verhaal van Douwe begon ook met dat diep besef van innerlijk weten. En dat steeds herkennen. Ik vond ook de uitspraak die verscheen over het, dat is je your only teacher van ook van een hele. Ik vat er even samen een hele mooie ontroerende uitspraak. Maar waar begint dat innerlijk weten? Waar is er dus een, per definitie een herkenning van het innerlijk weten? Het innerlijk weten is de stem van je ziel. Waar, om even weer een andere terminologie, waar begint het herkennen van het oorspronkelijk innerlijke weten van dat stem van je ziel? Wat zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Want eigenlijk begint je verhaal van, nou, dat is er, dat kan je volgen. Of?
Ik wil toch beginnen met de gewone alledaagse situatie waarin mensen met elkaar leven en daarin toch bepaalde onderscheidingen maken. Oh, hier zit meer openheid, hier zit meer liefde, dan daar. En het gevoel ook, hey, wanneer er meer ruimte komt, gevoelsmatig, bewustzijn, is waardevol. Ik denk dat iedereen dat min of meerdere mate heeft. Degene die dat sterk heeft, die zegt, hey, deze richting is belangrijk dat dit zich verder kan ontplooien. En dan noem je het een spirituele weg. En dan hangt het er vanaf dus hoe sterk het is herkend als waardevol in het eigen leven. Het is geen zingeving. Hè? Vaak wordt het als zingeving dan gezegd. Nee, het is veel meer een ervaring van dit is het belangrijkste. En wanneer het herkend wordt, dan kan dat een basis zijn om op een bewuste manier daar verder mee om te gaan. En wanneer je dan boeken leest, dan is er ook vaak een herkenning. Oh ja, hey, zo, daar. Dit is een belangrijk boek, want dat gaat daar nou precies over. Of je hoort iemand anders. Oh ja, hey, dit punt. Daar gaat het nou juist om. En ik heb al gezegd, wanneer je ergens in de relatie iets van die openheid verder duidelijker gaat herkennen, nou, dan is die ander je leraar. En wanneer dat nou een herkennen is tot op de diepste diepte, nou, dan zeg je, oké, dat is mijn uiteindelijke leraar. Maar dat hangt er dus vanaf. Of je werkelijk het herkent als waardevol en dat als zo waardevol gaat herkennen, dat je er ook specifiek die richting uit wilt.
Ja, ik denk dat dat ook een van de functies kan zijn van de leraar. Dus dat die leraar je ervan bewust maakt hoe waardevol dat eigenlijk is. Omdat ik denk dat zo'n dergelijke herkenning, zo'n weten, dat het van ons... Ik denk nou, zeker de mensen die hier in de zaal zitten, anders zouden ze überhaupt niet aanwezig zijn. Dat zo'n herkenning ergens zeker wel aanwezig is. Alleen het punt is dat we dat vaak zelf niet serieus nemen. Dus je kunt ook zeggen, de taak van de leraar is onder andere om mensen hun eigen herkenning en hun eigen verlangen serieus te laten nemen. Misschien wel dat de leraar dat serieus zou nemen dan dat ze dat zelf nemen.
Maar het is toch ook vaak vanuit lijden en problemen dat mensen op zoek gaan naar oplossingen en dat dat een belangrijke drijfveer is om op zoek te gaan naar verlichting.
Ja, mensen gaan ook op zoek naar verlichting vanuit een soort ervaring van lijden. Dat is natuurlijk ook de oorsprong van het boeddhisme, de vier edele waarheden. Hè? Dat vanuit het lijden op zoek wordt gegaan naar een uitweg. Dan is het letterlijk een verlichting van de last bijna. Maar toch zit ook daar wel een soort herkenning in dat er een uitweg is. Anders zou je überhaupt niet eens op zoek gaan naar een uitweg. Dus het begint altijd al met een soort herkenning. Dat denk ik ook zeker.
Ja, die dingen gaan toch altijd samen. Aan de ene kant, je herkent de huidige situatie als niet ideaal. En je hebt een weten van een idealere situatie. En soms is de ervaring van de niet-ideale situatie, het lijden natuurlijk heel sterk, bij anderen veel minder. Maar altijd heb je wel die structuur, denk ik.
Wat ik ook nog wil vragen of zeggen is dat wat ik vaak mis bij gurus is dat ze, en ook in uw lezing, dat het heel erg gaat om de essentie, het wezenlijke. Wat ik niet hoor is hoe je zeg maar, als leerling je leven praktisch beter te organiseren en in te richten. Is dat niet een belangrijk aspect eigenlijk ook van Boe? Dat is mijn idee.
Nou, ja, natuurlijk, je hebt allerlei soorten goeroes, hè? Wanneer het gaat om het goede leven, dan zijn er natuurlijk talloze filosofen en wijze mensen die je best raad kunnen geven. Wanneer het werkelijk gaat om dat totale openbreken, net zo goed als de vorm van de leraar dan niet essentieel is, geldt het ook de vorm van de leerling. Want waar gaat het om? Intern gaat het om die structuur van egocentriciteit die totaal openkomt. Hoe het dan zit met het precieze leven van de leerling. Nou, ik denk dat het totaal fout is wanneer de leraar dan weer allerlei voorschriften gaat geven, zoals Andrew Cohen dat dan weer gedaan heeft.
Niet zozeer voorschriften, maar wel eigenlijk meer wijzend op een praktische vorm van weten te leven, van je leven vorm weten te geven. Dus niet zozeer dogmatisch, maar meer dat je je leven kan leiden, korterij.
Ja, maar dan ook weer, hè, wanneer je terug gaat naar de essentie, bijvoorbeeld, ga zo leven dat dat weten van je het duidelijkst tot uiting komt. Dus laat het maar zo open mogelijk zijn op alle niveaus. Op het niveau van het bewustzijn, heel helder alles. Op het niveau van het gevoel, helemaal open, in liefde. Dan is dat de essentie waar het om gaat. En hoe het dan in principe verder uitgewerkt wordt. Dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. En ik denk ook niet dat je daar al te veel aandacht aan moet geven.
Nou, ik ben het met u eens. Ik denk dat naar mijn idee een belangrijk aspect is. Dat je als mens rekening moet houden met hoe je... Je bent ook belastingbetaler. Je moet als je ontwikkelt als jong mens leren je bestaan te verwerven.
Jawel, maar wanneer je nou die algemene regel hebt, bijvoorbeeld... Hou eerst maar van alle mensen. En de rest komt het dan wel goed?
dat zou een reden kunnen zijn om naar Osho te gaan in plaats van...
Dan heb je ook nog een keer dat ruime bewustzijn en het oorspronkelijke weten, wat dan die andere kant geeft. Oh nee, in hoeverre is dat zuiver?
Nou, ik wil het afronden voor mezelf. Is dat misschien een vraag aan jou? Dat, ja. Hoe zie jij dat?
Nou, ik moet zeggen, ik ben het eigenlijk eens met de vragensteller. Dus hier hebben we misschien toch een punt gevonden waar wij van mening verschillen, Douwe en ik. Hoewel we het op veel punten eens zijn, denk ik. Maar ik ben er zelf juist meer en meer van overtuigd geraakt dat je dat diepe inzicht niet los kunt zien van de belichaming daarvan. En van het functioneren vanuit dat inzicht. Dus dat je ook binnen en buiten niet kunt scheiden. Dat je niet kunt zeggen, je moet eerst een soort innerlijke ervaring hebben, een soort innerlijk inzicht. En vervolgens zal je dan daarvan uit gaan leven. Nee, zo werkt het volgens mij niet. Want dat, die innerlijke ervaring en dat uiterlijke functioneren is één en hetzelfde. En wat mij betreft heeft de leraar daar een hele grote rol. En zou de leraar juist daar als begeleider moeten kunnen fungeren. Als, nou ik zei al, mystagoog. Een mystagoog was iemand die mensen begeleidde, maar ook in alle aspecten van hun leven. En niet alleen maar van ik geef je een inzicht of een ervaring en vervolgens... Nou, dan ga je gewoon daarvan uit leven. Ik denk, een van de dingen met Andrew Cohen, wat erg opvallend is, hij had dus een Indiaanse Advaita guru, Punjaji. En hij ging naar die man toe en op de derde dag dat hij hem tegenkwam, had hij een geweldige realisatie van diep inzicht. En Punjaji die zei tegen hem, nou je bent klaar en ga nu gewoon terug naar Europa en ga vanuit dat inzicht leven. En een van de dingen die er in mijn inziens met Andrew Cohen ook mis is gegaan, is dat hij niet langer bij een leraar is geweest en dat het inzicht zich niet ten volle heeft kunnen belichamen. Maar ja. Daar is tijd voor nodig en daar is ook zo'n leraar-leerling relatie voor nodig.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, natuurlijk, dat ook na zo'n verlichtingservaring, dat er dan een relatie blijft met de leraar, is over het algemeen erg zinnig. Omdat op subtiel niveau er nog meestal allerlei dingen uitgezuiverd moeten worden.
Maar ook wel op minder subtiel
niveau. En dan vaak als... Oké. Maar waar gaat het dan om in dat verdere onderricht? Dan gaat het er toch alleen maar om dat de leraar zegt... Hey, kijk nou eens een keertje, ik hou in de spiegel voor. Wat is je zuivere inzicht? Dit. Klopt dan dat wat je toont in je gedrag? Nee. Meer niet.
Ja, nou ik denk dat ondertussen, kijk zo dacht ik er vroeger ook over, maar nu ben ik meer en meer, ook mijn hele opvatting van verlichting is aan het kantelen. Vroeger dacht ik dat verlichting een soort innerlijk weten was, en tegenwoordig zie ik verlichting als het woord nog enige zin heeft, want het is zo vaak misbruikt en wat betekent die term nog. Er is een boek over dat ik erg mooi vind en dat beschrijft verlichting als sociale virtuositeit. Dus het vermogen om in balans en harmonie te functioneren in de relaties met anderen in je omgeving en met je hele situatie waarin je verkeert. En het vermogen om daar al improviserende optimaal in te functioneren, in de flow, zouden we kunnen zeggen. Dat is eigenlijk verlichting. En niet een soort innerlijk weten dat helemaal los staat van hoe je uiterlijk functioneert. Hè? Want dan krijg je dat hele vreemde verschijnsel dat die leraren, dan zegt iedereen, ja goed, die zijn verlicht, maar als je kijkt naar hun leven, dan maken ze er een totale puinhoop van. Ja, hoe kan dat dan? Dus dat onderscheid tussen binnen en buiten vind ik helemaal niet zo zinvol. Als je kijkt hoe iemand functioneert, dan zie je gewoon hoe verlicht die persoon is. En daar hoef je ook helemaal niet voor naar binnen te kijken. Dat kun je trouwens niet eens. Hè? Want je weet niet eens wat iemand van binnen ervaart. Maar, hè? Dus daarom vind ik het wel zinnig om te zeggen. Dat optimale functioneren, dat is verlichting. Dat is één en hetzelfde. Het is niet zo dat die verlichting een soort voorbereiding is. Zodat je optimaal kunt gaan functioneren. Het is één en hetzelfde. En die sociale virtuositeit, die kun je leren in relatie tot de leraar. Ook het mooiste is, omdat dat ook al een soort... oefenrelatie is, waarbij je voortdurend van hart tot hart met iemand in contact staat. En dan kom je jezelf ook voortdurend natuurlijk tegen.
Moeten we daar nog even op doorgaan?
Ja, graag.
Kun je ook even zeggen welk boek dat is?
Ja, dat is Liberating Intimacy.
Sorry?
Van Liberating Intimacy. Bevrijdende intimiteit. Het is van Peter Herzog. H-E-R-S-H-O-C-K. Het is een boek over Zen. En het beschrijft dus de Zen-opvatting van verlichting niet als een soort interne staat, maar juist als een relationele activiteit.
Dat is typisch Nico Roos.
Hmm. Wat?
Typisch Nico, typisch Roos. Ja, sorry, ik ken Nico al langer dan daar.
Typisch Nico Tiedeman, bedoel je?
Ja, typisch Roos. Je moet het in de gemeenschap, in het sociale
midden. Ja, nou, dat is mij eigenlijk in de loop der jaren meer en meer gaan aanspreken. Vroeger was ik een typische individualist eigenlijk. Ik ging op zoek naar verlichting en wat kon mij de wereld nou schelen enzovoort. Maar ja, naarmate ik ouder word, is dat collectieve en het sociale ook gewoon meer en meer gaan aanspreken. En ook dit ook te maken met wat waar Tom Lathuis over had, over dat grote verlangen, wat niet alleen maar over jezelf gaat, maar ook over anderen. De verlichting gaat ook over andere mensen.
Ja, ik heb nog een vraag. Is het niet ergens een soort van de verantwoording ook van de leerling?
Absoluut.
Om een leraar te zoeken. En,
om?
Om een goede leraar te zoeken.
Ja, ja, ja. Iedere leerling krijgt de leraar die hij verdient. Die zij verdient.
Het zit niet breder gezien gewoon op het pad ook. Ja, een mens die leert nou helemaal met vallen en opstaan. En ook dingen als een leraar die dan ergens niet buigt.
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Een fout die dan gemaakt moet worden ergens.
Maar of het een fout is die gemaakt moet worden, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... Het is ook niet het einde van de wereld om een foute leraar tegen te komen. Ik bedoel, mensen vragen mij soms nog, ben je niet beschadigd door al die jaren met die goeroe? En als ze dan dat lezen, dan denk ik allemaal, oh jee, nou. Maar ja, ik voel dat, ik ervaar dat zelf niet zo, dat ik daar beschadigd door ben. Alleen, ik denk wel dat als ik er toen meer over had nagedacht, dan had ik misschien sneller tot bepaalde inzichten kunnen komen. Nou, nogmaals, je weet het niet. Ik vind 11 jaar ook wel lang om een bepaalde les te leren, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik ben misschien een langzame leerling.
Eens, goed geleerd om
ja.
Hoe ben jij daarover?
Ja,
ja ik heb al verwezen naar dat oorspronkelijke weten van je. Dus wees trouw aan het meest eerlijke in jezelf. Dat is een kwestie van helderheid, van gevoelsmatig bewustzijn, intuïtief bewustzijn. Hoe zit dit? Oh ja, nou, daar kan ik veel leren. Dus dan kun je best een tijd lang bij een leraar zitten, waarbij je later dan zegt, oh nee, kijk, nou merk ik daar de grenzen. Dus nu is mijn tijd hier voorbij. Ik heb hier geleerd wat ik kon leren, punt uit. Ik ga verder kijken. Dus dat is een continu helder blijven bij jezelf. Dat is de verantwoording die je hebt, om trouw te blijven aan die oorspronkelijkheid in jezelf. En dat dan er allerlei omwegen zijn, dat zou best kunnen. Maar hoe helderder je bent, hoe dichter je blijft bij je eigen heldere, eigen zelfinzicht, des te korter die omwegen dan ook zijn.
Of bij mij zit een stuk eigen verantwoording ook dan?
Natuurlijk.
Maar kan het oorspronkelijk weten ook je eigen hoger zelf zijn?
Nou, uiteindelijk wel. Alleen het besef is er dan blijkbaar nog niet helemaal. Maar je kunt wel in het algemeen zeggen, hoe meer je daarbij blijft, dan zit je wel in de goede richting. En dan zit je wel het dichtst bij datgene wat we dan het oorspronkelijke zelf noemen.
Je begint dat eigenlijk je ware goeroe is dan.
En in die zin, voor zover je van daaruit die helderheid krijgt, kun je zeggen, oké, dat is inderdaad ook de innerlijke goeroe. Ja.
Want dan komen het in termen plaatsen.
Jazeker.
Ja, soms heb ik daar zelf toch af en toe een beetje moeite mee. Omdat als je het hebt over het innerlijke zelf en het ware zelf. Het hangt ook helemaal vanaf hoe leerlingen dat opvatten. Maar soms kan het ook ertoe leiden dat mensen overmatig met zichzelf bezig zijn. Terwijl het spirituele pad er juist om gaat dat je wat meer met anderen bezig bent en wat minder met jezelf bezig bent. En nogmaals, het zijn woorden en concepten en die moeten we gebruiken. Maar...
Ja, we hebben er vorige zaterdag ook over gesproken.
Ja!
Toen heb ik ook al gezegd, hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je naar buiten gaat.
Ja, maar het is natuurlijk ook een kwestie van hoe je het benadert, hoe je het verwoordt. Dat roept natuurlijk iets op bij de leerling. Dus als je spreekt in termen van zelf, dan wordt het veel makkelijker opgepakt. Als, dat mensen dan meer met zichzelf aan de slag gaan.
Nee, goed, dan is het weer de taak van de leraar om duidelijk te maken waar het om gaat.
Ja.
Is intuïtie en innerlijk niet hetzelfde, valt het samen?
Nou ja, het zijn natuurlijk al een naam. Ik doe op datgene wat op een heel diep niveau een, toch een soort weten is, intuïtief weten, gevoelsmatig weten, van wat het goede is, wat de goede oriëntatie is. En wanneer je daar een klein beetje bij jezelf bij blijft, dan krijg je langzamerhand meer feeling ervoor wat dat betekent. Dat heeft te maken met het minder egocentrisch gericht zijn bijvoorbeeld. Het meer open zijn. Ook in de zin van eerlijk zijn. In de zin van het openstaan in liefde enzovoorts. Nou, daarin daar zit die essentie die iedereen toch wel kent. Min of meer.
Nou, ik wilde nog even zelf iets aan toevoegen. Die mevrouw wil ook even vragen daar. Ik vind het heel opvallend dat in onze eigen westerse traditie, daar hadden we het vorige week ook al over, hè, met name bij Socrates en Plato, hè, die gaat eigenlijk niet zozeer uit van het naar binnen kijken, die gaat uit van de dialoog. Dat je door met anderen in een dialoog te zijn, Socrates is altijd in gesprek, in dialoog, door met de anderen hè, in dialoog te zijn, daardoor kom je tot dieper inzicht. Niet door zeg maar bij jezelf naar binnen te gaan kijken, maar juist door met die ander naar die ander toe te gaan en een dialoog aan te gaan. Dus verlichting is iets wat je samen doet. Het is niet een soort solo-activiteit, van dat je dan op een gegeven moment in jezelf gaat graven of zo. Dus wat dat betreft is dat voor mij een, alweer een misleidende metafoor. Laat ik het zo zeggen. En ik vind juist, het is grappig dat wij in Westerlingen dat het allemaal begonnen is met de dialoog bij Socrates. En dat hele beeld van het naar binnen gaan is eigenlijk veel meer India's. En dat is in het Westen heel populair geworden de afgelopen decennia. En soms hebben we het gevoel dat we dan die dialoog een beetje uit het oog verliezen. Ook als middel tot inzicht, als weg tot het openen van het hart.
Natuurlijk, het is altijd zo dat natuurlijk een zekere dialoog aanwezig is. Alleen wanneer je ziet wat werkelijk werkt, dan zijn de woorden maar heel betrekkelijk van belang. Wanneer je diep geraakt wordt door iemand, zeg je, die woorden die hebben me diep geraakt. Wat is dat dan? Zijn dat die woorden met een bepaalde betekenis, een verwijzing van die woorden? Ja, natuurlijk ook. Maar het is ook iets wat veel dieper gaat dan woorden. Op een gegeven ogenblik, dan is het onderricht eigenlijk in stilte. En dat is wel iets, dus diep geraakt worden. In de dimensie van zelf zijn. Wanneer het open moet komen, dan zal het ook heel diep in dat zelf zijn open moeten komen. En dat het in een soort relatie plaatsvindt, uitstekend. Maar dat zelf zijn, dat speelt natuurlijk een grote rol. Omdat daar de knoop zit om alles eerst in eerste instantie egocentrisch te interpreteren. Dus dat zal los moeten komen en dat heeft hele diepe wortels. Dus een soort op ontzettende diepe wijze geraakt moeten worden in dat zelf.
Ja, ik denk dat ik zelf dus het liefst een andere metafoor gebruik. Het is niet zozeer dat er van binnen iets open gaat, maar dat er iets gaat stromen tussen jouzelf en de ander.
En moet ook in jezelf loskomen.
Ja, maar met stromen, dat is veel meer dat ook de relatie wordt benadrukt.
Het zal ook tussen jezelf los moeten komen.
Ja, dat is waar.
En dat is dus iets meer dan alleen sociale virtuositeit.
Nee, dat is sociale virtuositeit.
Het is het ook, maar niet alleen.
Nou, een van de beelden waarmee je die sociale virtuositeit bijvoorbeeld kunt vangen is bijvoorbeeld een jazzcombo. Hè? Als je 4 of 5 jazzmuzici hebt en die zijn allemaal samen aan het spelen, aan het improviseren. En iedereen doet helemaal zijn eigen ding. Dan kan je zeggen, het komt los van binnen, kun je zeggen.
Ja.
En tegelijkertijd zeg je van, op een of andere manier zijn ze in staat om met elkaar hè, samen iets tot stand te brengen. door naar elkaar te luisteren, zich bewust te zijn van elkaar, waardoor er gezamenlijk iets heel moois ontstaat. En dat gebeurt tussen die mensen. En wordt dan gezegd, dan manifesteert de Heilige Geest zich, ook maar een manier van zeggen natuurlijk, hè? Maar dat geeft ook aan, dat is niet individueel van aard. Het is, hè, het stijgt boven die individuen uit. Er gebeurt iets anders, van een andere orde. En daarom vind ik die jazz-metafoor wel aardig, want je kunt niet zeggen, die muzici, er gebeurt iets van binnen, of ze raken zelf op dreef. Nee, er gebeurt iets samen, iets tussen hun. En dat is, ja, dat is van een andere orde.
Nee, natuurlijk ook. Dus geen scheiding binnen en buiten. Dat is duidelijk. Geen scheiding tussen individu en de rest. Alleen, juist omdat er zo'n verticale verandering plaatsvindt, dat er werkelijk een andere orde is, zeg je, ja, kijk eens, dat is toch veel meer een sociale virtuositeit.
Nou, als je echt naar een goed jazzcombo goed op gang is, dan gebeurt er ook iets van een heel andere orde. En daarom vind ik het wel een aardige metafoor.
Ja, maar ik wou dus nog even terugkomen op het punt van de dialoog en de sociale virtuositeit, waar het dan uiteindelijk om zou gaan, bij Herzog en zo.
Ja.
En bij Nico.
Ja.
Dus ik denk natuurlijk dat er op dat niveau ook iets gebeurt, die verlichtende communicatie is uitstekend, dat is ook zo. Alleen wat er werkelijk gebeurt, dat bevindt zich niet meer op het niveau van de communicatie. Dat is iets wat oneindig groot is, een oneindige diepte heeft. Natuurlijk ook op het sociale vlak, natuurlijk. Maar op alle niveaus, op het mentale niveau, op het bovenmentale niveau, het sociale niveau, natuurlijk.
Ja, maar ik zou het absoluut niet loskoppelen van ons mens zijn en van ons menselijke functioneren, ons dagelijkse functioneren. Zo ga ik proberen los te koppelen of zeggen, het stijgt daar bovenuit of het is van een hogere orde. Dat vind ik een hele gevaarlijke manier van zeggen. Want dan suggereer je dat het dagelijkse functioneren er eigenlijk niet echt toe doet. Alsof het eigenlijk toch niet zo belangrijk is.
Nee, oké, natuurlijk ook op het menselijke vlak. Alleen, wanneer je het definieert in termen van het goede leven, het hoogste, om het zo maar te noemen, in termen van het goede leven en sociale virtuositeit, dan zie je dus maar al te gauw dat je dan alleen blijft in op het terrein van de psychologie. Sociale psychologie. Want je spreekt over sociale vaardigheden. Je spreekt over, in je boek heb je ontzettend veel gesproken vanuit Kohut bijvoorbeeld. Dus ja, dat is psychologische taal. Dan zie je dus dat je op dat niveau blijft, terwijl wat er gebeurt ontzettend veel ruimer is. Wanneer je werkelijk komt bij, heel dicht, steeds dichter komt bij een authentieke leraar. Ik heb het ook even zo gekeken bij die schemaatjes van jou, Bas. Die zou ik eigenlijk een plaats kunnen geven. Nou, dat is er eigenlijk niet te doen, want wat gebeurt er? Op een gegeven ogenblik, dan is het de valkuil. Die leraar is letterlijk de valkuil. Nou, wops, weg. En kun je dan nog allerlei dingen zeggen, ja, het gaat over sociale communicatie en zo. Nee, totaal niet. Dat vervalt helemaal, het wordt doorzichtig. Het is allemaal niet gescheiden, dat is duidelijk. Er zijn helemaal geen scheidingen. Maar dan kun je inderdaad helemaal niks meer zeggen. Het is eigenlijk die onaansprekelijkheid die dan duidelijk wordt. Je kunt alleen maar zeggen, ja, er zijn geen scheidingen meer, mondialiteit. En dat is een dimensie die dan is bij mensen die alleen maar praten over verlichtende communicatie, sociale virtuositeit, goede leven enzovoort. Dat zou dan het hoogste zijn.
Ja, het goede leven heeft, ja, ik wil het toch even zelf weer gaan eerst hoor. Het goede leven is natuurlijk veel meer sociale vaardigheden. Kijk, voor Socrates, als die het heeft over het goede leven, dan gaat het ook niet om dat je inderdaad een goed oppassend burger was. Want dat was Socrates zelf ook helemaal niet. Nee, dan gaat het juist om het allerdiepste inzicht. Daar gaat het bij Socrates uiteindelijk ook om. Dat is die mythe van de grot, dat je uiteindelijk uit die grot loopt en het licht zelf aanschouwt. Het allerhoogste inzicht. Dat kun je heel goed zien als het non-duale inzicht waar het Socrates uiteindelijk om gaat. En dat is het goede leven. En sociale virtuositeit is ook niet alleen maar dat je gewoon al je beloftes nakomt en oppassend burger bent. Nee, bijvoorbeeld de bodhisattva in het Mahayana boeddhisme, die handelt vanuit compassie. Dat is niet een soort compassie van dat je zegt van nou, ik ben heel erg me bewust van wat andere mensen nodig hebben en ik stoot ze niet op het hoofd en ik geef ze wat ze nodig hebben. Nee, dat is een soort waanzinnig verlangen dat door je heen stroomt, waardoor je voortdurend geraakt wordt door mensen om je heen. En geraakt wordt door het lijden. Ja. En daar kun je niet anders dan op reageren. En dat is sociale virtuositeit.
Wanneer de weg van non-dualiteit is, dan ben je de ander ook.
Ja, exact.
En dan is het niet meer een kwestie van, oh ja, kijk eens, ik ben hier en hier stroomt de geweldige verlangen enzovoort, om iedereen dan ook nog eens een keer te bevrijden. Wanneer het werk overbreekt, natuurlijk, je bent de ander helemaal. En dan komt er automatisch een meedogend gedrag uit. Maar dat is dan niet meer iets van, ik wil bodhisattva worden en ik leg die gelofte af elke keer enzovoort. En het verlangen gaat door me heen. Dat is nog veel te persoonlijk gedacht.
Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik heb juist het gevoel van, als dat inzicht er is en dat verlangen is er niet, dan is er gewoon iets mis. Dan is dat inzicht toch niet zo diep, blijkbaar.
Wanneer je de ander bent, dan zei ik, dan is dat nog een veel grotere basis waarop dat gedrag gericht op het goede voor de ander er is. Zonder dat er een eerste scheiding is van ik moet de hele wereld verlichten. Want je weet ook, wanneer dat een klein beetje te veel wordt benadrukt, dan krijg je ook allerlei wantoestanden.
Absoluut. Ja,
maar met die bodhisattvas moet je oppassen.
Maar daar, ja, maar ik ben het er mee eens. Daar gaat het ook niet om. Daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om een soort intentie, ik ga de hele wereld redden, maar meer om een soort verlangen dat ze door je heen afstoot omdat je niet anders
kunt. Ja, maar wie heeft dat verlangen?
Wat?
Wie heeft dat verlangen?
Jij.
Kun je er nog meer over zeggen, over dat jij?
Wie je ook bent.
Kun je er nog iets meer over zeggen, wie je dan ook bent?
Absoluut niet. Niet in het minst.
Er gaat verlangen door je heen, enzovoorts. Nee, goed. Op een gegeven ogenblik, natuurlijk, dan speelt het allemaal een rol. Maar wanneer het totaal open is, dan is er niet meer die formulering zoals die dan gegeven wordt.
Nou, ik vind het zelf juist een mooie formulering, omdat het bepaalde ideeën kan tegenspreken. Bepaalde ideeën die mensen hebben, opvattingen over wat verlichting is. Ik heb voor de pauze een paar van die voorbeelden genoemd, hè, van het interview van inzicht. Hè, van dat je dan, hè, soms er zijn er bepaalde dogma's over verlichting. Van dat het inderdaad wordt geassocieerd met, nou dan heb je geen verlangen meer en dan heb je geen voorkeuren meer en dan is alles even goed en dan is iedereen even aardig en dan is alles hetzelfde. En mensen kunnen ook vast komen te zitten in dergelijke opvattingen.
Elk vastzitten, dat zal doorbroken moeten worden, dat is duidelijk.
Ja, dat is een beetje mijn inzet.
Nee,
oké. Okay. Ja. En nogmaals, ik zeg het niet tegen jou dat jij erin vastzit, ik zeg alleen maar, hè, ik zie dat, en met name bijvoorbeeld bij Advaita mensen, zie ik dat mensen daarin vastzitten.
Nou, voor zover ze vastzitten dan.
Ja, en dat is iets wat ik nog wel onthouden heb van Andrew Cohen. Hij noemde dat de Advaita Shuffle. Dat vind ik nog steeds wel een mooie naam. Hè. Dat zijn mensen die de Advaita het inzicht hebben en vervolgens zeggen van, het maakt niet uit wat ik doe, want er is niemand die iets doet. En er is helemaal geen individu, hè. Dus er kan ook helemaal niets gedaan worden. Met andere woorden, het maakt helemaal niet uit hoe ik mijn leven leid, want het is allemaal voorbij, het persoonlijke. Nou, dat kan een soort toevlucht worden en een soort uitvlucht worden, hè, om het gewone dagelijkse leven niet aan te gaan.
Elke richting heeft zijn eigen gevaren. De Advaita-weg heeft inderdaad dit grote gevaar. Maar wanneer je gaat kijken bij authentieke leraren, ook in de klassieke teksten, waar steeds voor wordt gewaarschuwd, is dit. Haal de niveaus niet door elkaar.
Ja.
Haal de niveaus niet door elkaar. Want het is inderdaad dat niveau van het absolute. Waarin het, laat maar zeggen, morele voorschriften helemaal niet meer thuis horen. Want er is het opengebroken zijn van dat egocentrisme. Het is een identiek zijn aan het zelf van alles en iedereen. Dus dan is er helemaal geen kwestie meer van een persoon die zich moreel zou moeten gedragen. Want dan is alles vervuld van die morele eisen. Wanneer dat absolute nou eens een keer wordt toegepast op toch nog ergens, ook al heeft hij heel veel inzicht en dat hij zich verlicht noemt, bij toch nog een persoon, zelfs wanneer dat op heel ruim niveau is, hè, dan zit je al op dat transpersoonlijke, maar daar kunnen nog allerlei ego-elementen een rol spelen. Nou, wanneer dat duidelijk is, nou, dan zie je dat het helemaal misgaat. Omdat ze de zaken bij elkaar halen die niet bij elkaar gehaald mogen worden, dat absolute en dat relatieve. Het relatieve wordt verabsoluteerd. En we eens kijken, dan krijg je inderdaad hele grote toestanden.
Ja, nou dat heb ik zelf hoe langer hoe duidelijker, dat het ontzettend belangrijk is om die verschillende perspectieven, om die als het ware naast elkaar te kunnen hanteren. Een soort perspectivische lenigheid. Dat je kan switchen van het grote absolute perspectief naar, laten we zeggen, het relatieve perspectief. En ik vind het wel mooi dus van sommige Advaita benaderingen en sommige Zen benaderingen zijn wat dat betreft tegengesteld. Dus je kunt zeggen, de Advaita die kan soms te verticaal zijn. Dus die benadert dan heel erg het absoluut en heel erg dat het alleen maar gaat om dat inzicht en dan komt de rest vanzelf wel. En anderzijds, die Zen benadering van sociale virtuositeit, die loopt het risico dat mensen gaan denken, oh het gaat er alleen maar om dat ik goede harmonieuze relaties heb en dat ik op tijd voldoen aan mijn verplichtingen en dat ik een goed burger ben. En dan gaat het verticale.
Non-dualiteit is dus ook geen tweeheid tussen het absolute en het betrekkelijke. Ga samen.
Klopt, maar we kunnen daar niet anders over spreken dan in dualiteit.
Oké, dan spreek je toch weer over non-dualiteit.
Ja, maar dan spreken we over in termen van dualiteit. En dan moet je de juiste dualiteiten gebruiken. Want als je de misleidende dualiteiten gebruikt, je zit er eigenlijk sowieso altijd naast. En zelfs als je niks zegt, dan zit je er ook naast, want dan begrijpen mensen ook niet waarom je stil bent. Dat is natuurlijk altijd wel het dilemma. We moeten erover spreken, maar iedere keer als je erover begint, dan zit je er al naast. En ja, dat geldt voor een leraar natuurlijk nog veel sterker. Die kan eigenlijk niks zeggen zonder ernaast te zitten.
Die zal in concrete situaties duidelijk een spiegel laten zien van, hé, kijk eens, hoe zit het nou eigenlijk? Zodat er meer inzicht komt en verder niks meer.
Ja. Durft er nog iemand iets te zeggen, wetende dat hij er altijd naast zal zitten?
Ja, ik durf er nog steeds. wat ik een beetje afvroeg is of jouw benadering via de eros misschien meer een soort iets van ervaring achter in zich heeft. En dat bij jou daarom meer om het inzicht gaat. Is dat correct als ik dat zo zeg? Het zou incorrect zijn, maar ik heb het gevoel dat het, zeg maar. Wat ik bij mezelf ook merk is dat je soms geneigd bent om naar een ervaring te zoeken en dan zit je er ook naast, zeg maar. Shit. En dat je soms het inzicht wel even waard of zo, of er is, verdwijnt, omdat dan het eigenlijk niet meer een ervaring is.
Nou, ik wou als eerst iets over zeggen. Het is voor mij niet zo dat mijn weg meer een ervaringsweg is, in die zin. Dat het er voor mij helemaal niet om gaat dat je een bepaalde ervaring zoekt of nastreeft. Het gaat ook niet om dat je die eros nastreeft of opzoekt of wat dan ook. Nee, ik zeg alleen van, dat wordt in je soms geraakt en geactiveerd, daar kun je niks aan doen. Het enige wat je kunt doen is, als dat op gang komt, volg je het of volg je het niet.
Maar gaat het dus wel om de ervaring?
Nee, het gaat niet om welke ervaring je hebt, het gaat er alleen maar om. Als er iets in je op gang komt, als dat gaat stromen, wat doe je dan? Ga je daarin mee of stap je op de rem? Maar het gaat er helemaal niet om een, nou, zogeheten spirituele ervaring te hebben, of wat dan ook.
Stroom is toch een spirituele ervaring? Er komt iets los. Ik heb Nico zelf ooit gevraagd of hij zelf hier Rotterdam zijn meditatie wil geven. Hij is nog steeds een hele goede vriend.
Ja.
Een van de conflictpunten, dat komt dus heel erg hier bij jou ook weer terug, dat Nico mij dan nog wel heel erg katholiek is, dat hij heel erg zoekt in het communale en niet in die ervaring. En volgens mij omdat die ervaring bij hem ook heel erg is. En mijn notabene heeft hij zelf ooit die plaatjes van Os vertaald. En dan zie je ook heel duidelijk door eenvolging van het postgegaan spirituele ervaring krijgt, de diepe zichzelf anker en dan terug aan de markt en het dan in de commune zoeken. Dus dan gaat wel degelijk die ervaring spirituele ook moet werken. Dat het diepe intuïtief inzicht wat jou betreft steeds opmerkt aan vooraf. En zoals je zo maakt, en dat heeft Osho denk ik nog mooiste uitgedrukt van love en staat niet te doen met absolute you. Dat je het voelt dat ik ben wel in de wereld, maar niet van de wereld. En juist met die kracht kan je dan terug de wereld in.
Ja, nee, ik ben het helemaal eens dat het diepe inzet ook heel belangrijk is.
Ja, maar
ik hoop niet dat het
innerlijk. Die jouw aan jij aanneemt en die Nico vaak al te vaak kunt aannemen, dat is veel meer het roos, maar zoek het onder de mensen en daarmee juist je eigen innerlijke spiritualiteit. Je weg gaan binnen doen, vermijden en niet ervaren.
Ik moet het misschien een beetje opnemen van Nico Tiedeman in de zin dat ik dat niet denk dat hij dat zo zou zeggen, maar dat staat er even los van, daar gaat het ook niet om. Kijk, ik denk die eros, hè, die liefde, dat is als het ware de motor die je eigenlijk, hè, voortdurend voortdrijft. En ik ben er belangrijk mee afgegaan van, als je die motor volgt, als je die motor volgt, dan kom je ook tegen wat je tegen moet komen. En hè, dan zal dat inzicht zich ook manifesteren. Hè. Maar het is wel heel erg belangrijk dat het voortkomt uit het hartsverlangen. Dat betekent niet dat ik het daardoor wil reduceren, hè, dat het daar alleen maar om gaat, maar wel dat het mijn zin vaak wordt onderbelicht.
Ik heb misschien nog een hele andere vraag.
Mag ik eerst even nog die mevrouw aan het woord laten?
Ik weet eigenlijk niet meer of mijn vraag er nog wel aansluit, hoe het gesprek inmiddels loopt, maar... waar ik bij aan wil sluiten is de integratie van de non-duale view in het dagelijks leven. En waar jij eigenlijk ook op doelt. En, dat hele begrip van die voetvrouw, hoe noem je dat nou?
Voetvrouw.
Verloskundige, dat vond ik wel een heel mooi begrip. Omdat ik ben zelf een leerling van Hans Knibbe. En besteed heel veel aandacht aan de integratie van de non-duale view in het dagelijks leven. En er wordt ook echt met psychologische knopen, zoals wij dat dan noemen, gewerkt. En hij heeft het over die, hij heeft dan het model van de Jacobsladder, waarin de vorm en het non-duale inderdaad niet gescheiden zijn. En dus hij gaat ervan uit van, wanneer je eenmaal de ladder op de view hebt gezien, het is wat je al gezegd, maar dan is het ook belangrijk de ladder afweer te volgen en te kijken hoe je de non-duale view in het dagelijks leven kunt integreren. En die hele school, die noemt hij dus ook de school voor levenskunst, omdat volgens hem er ook om gaat dat er zonder vorm, zonder met elkaar tot vorm komen, de verlichting leven, zal ik maar zeggen, niet losgezien kan worden van die openheid, hè, waar hij het niet over heeft. En wat mij dan zo frappeert, ook wat u zegt van, het moet loskomen, wat ik zelf ervaren heb, sinds ik 15 jaar aan het schrijven, is iedere keer op dat moment dat je zegt van, het is eigenlijk al lang los. Alleen, je ziet het niet, of je herkent het niet, of het moet geïntegreerd worden, of... Dus het is meer een kwestie van ontspannen, dan dat je nou zo hard moet werken om het los te laten komen of zo. Iets in uw verhaal doet mij denken aan dat het eerst iets is wat je moet bereiken. En als je het dan bereikt hebt, dan is het losgekomen en dan kan je er pas wat mee in het dagelijks leven. Terwijl het natuurlijk een voortdurend op- en afgaan is van die ladder de hele tijd maar door. Moet ik dat nou uitleggen? De openheid en de vorm zijn de hele tijd maar tegelijkertijd gaande.
Dat was niet de bedoeling hoor.
Nee, het begin vond ik het meer, toen jullie verder gingen discussiëren, toen kwam dat nog meer bij elkaar. Maar daar was het eerst.
Nee, maar ik heb wel een punt wat ik steeds weer wil benadrukken. Natuurlijk, er zijn geen scheidingen. Dus er is een scheiding binnen-buiten of heel intern en het gezamenlijke leven. Maar het is wel van groot belang dat op een gegeven ogenblik ergens dat de zaken, ik noem het dan maar weer openbreken of zo. Het is een herkenning ineens, maar in de eigen ervaring is het een totaal wegvallen van die kern van wat we het ego noemen, het ik noemen. En dat is dus dat je dan niet alleen rust in het zijn, maar werkelijk door het zijn zakt en dan totaal alles kwijt bent. Dus dat is dat onuitsprekelijke. En wanneer die diepte van het onuitsprekelijke er niet is, dan blijf je aan het rommelen.
Omdat altijd weer is van, nou, ik zit bovenaan de Jacobsladder en dan moet ik weer terug. En dan moet ik ook weer eens naar boven toe en dan moet ik hierop letten en dan moet ik daarop letten. Nee, op een gegeven ogenblik wordt het, nou ja, laat maar zeggen, een donderslag bij heldere hemel. Een bliksemflits en er blijft gewoon niks van je over.
Ja, maar zo werkt dat niet. Want het werkt
bij mij wel.
Die flits, die heb je bij momenten.
Wanneer het werkelijk zo is, dan is er een totaal andere situatie. En dan praat je niet meer over, nou moet ik het integreren en weet ik wat allemaal. Nee, het is een totaal andere open situatie waarin geen scheidingen meer zijn. Waarin de ander werkelijk jezelf ook is.
Maar je leest ook, en het is ook mijn eigen ervaring, dat wanneer die openheid totaal openbreekt, dat die ook nog herkend moet worden in alle vormen. En daar gaan we dan ook iedere keer de verwarring in. En daar moeten we iedere keer ook weer opnieuw die view, die blik openen. Om die openheid in die vormen te zien. Dus het is niet zo dat als we, en ik zie dat bij mezelf en ik zie dat in de wereld om me heen, dat er nog heel veel werk te doen is na het openbreken van die view. Dat het door al die vormen heen en die openheid zichtbaar gemaakt moet worden. En dat vraagt ook nog heel veel werk. En gestuntel en geklungel en dat de spirituele leraar, die kan ons helpen om iedere keer weer de blik te openen in die wereld van die vormen en die relaties die we met elkaar hebben.
Ja. Het zijn natuurlijk ook weer verschillende metaforen die gebruikt worden, hè? En verschillende perspectieven. Want waar u het heel erg over heeft, is de metafoor van het pad. Want je begint op dat pad en dan komt er die flits. En vervolgens moet je dat stapje voor stapje, moet je er hard aan werken. Hè? Om dat je steeds meer eigen te maken en te belichamen. Hè? En dan uiteindelijk, hè? Dan ben je er. Of uiteindelijk, dat is een bepaalde metafoor. Nee, het is een soort eindeloos pad. En, hè? Dat ze daar op zeggen, en misschien wel terecht, denk ik, van ja, maar dat is allemaal heel relatief geneuzel. Hè? Dan ben je voortdurend aan jezelf aan het werken en dat is psychologisch. Daar gaat het niet om.
Het is geïnspireerd leven. Niet psychologisch. Het is
geïnspireerd
leven. Als je het over die virtuose sociale dingen, ja.
Ja, maar die jazzmuzici die denken ook niet voortdurend van, oh, nou moet ik toch even hier aan werken. Of nu moet ik, dat heeft ook een bepaalde ongedwongenheid en spontaniteit, waarin je gewoon doet wat je invalt. En het gaat allemaal fantastisch. En het jamt samen.
Totdat er eentje is.
Die valt stelt. Die de verkeerde noot.
En
dan moet hij weer terug naar zijn toonladders en gaan oefenen.
Nee, dan gaat het om die communicatie.
Het mooie vind ik, is dat een jazzcombo, als op een gegeven moment één iemand een valse noot speelt, als het echt goede spelers zijn, dan kunnen ze de hele jazz-improvisatie daaromheen gewoon verder opbouwen. Dan wordt het gewoon deel, dan wordt de foute noot wordt deel van de improvisatie. Dan gaat het gewoon door.
Ja, dat is de ideale situatie natuurlijk, maar in het dagelijks leven gaat het niet zo.
Nee, maar waar moet je dan op richten? Daar gaat het om. Moet je dan op richten, wij moeten dan nog beter met elkaar samenspelen? Of moet je zeggen van, nee, kijk eens, het gaat om dat essentiële wat daarin zit, dat grenzen wegvallen.
Het is en-en. Er is geen scheiding tussen die twee. Dat, ik hoop dat dat duidelijk is, dat ik dat wil benadrukken, dat het zo belangrijk is om die dingen bij elkaar te houden. Er is gewoon in principe geen scheiding tussen de vorm en de leegte.
Nee, oké, maar zolang er nog een idee is van ik moet goed spelen, dan komt er niks terecht van dat totale wat er kan gebeuren.
Ja, maar dan heeft het over het ik, de ik-grap zou je kunnen zeggen in Kimiaanse termen. En dat is een ander soort ik als wat Lokchenpa bedoelt in alles is mij. Hè? Dus dat is een verschil tussen.
Nou, wanneer alles mij is, is dat dus het allerbelangrijkste.
Ja, en dat moet dus geïntegreerd worden in het dagelijks leven.
En wanneer je daarbij blijft van alles is mij. Nou.
Ja, maar wij zijn mensen en dus vuilbaar.
Als je dat definieert, wij zijn mensen, wij zijn vuilbare mensen, ja, dan blijf je aan het rommelen.
Ja, maar dat is realisme.
Ga kijken naar wat de essentie is en dan zie je, oh zo, duidelijk.
U staat iets open naar mijn
verschil tussen de onmiddellijke ervaring en de langzaamheid. Het is gewoon heikelstrijdelijk.
Het is natuurlijk alle tijden dit punt, hè, waar we het nu over hebben, we zijn nu bij de essentie. Hè? Dus inderdaad, is het een soort geleidelijke ontwikkeling waarin je steeds verder, hè, als het ware, de spiegel schoonmaakt? Of zeg je van,
Maar er is helemaal geen spiegel, dus er valt niks van te maken. Dat zijn de fundamentele uitgangspunten. Het ene is gradueel en het andere is radicaal, plotseling.
Dat is ook in...
Ja, ik denk dat er een ontwikkeling is in je eigen ervaring, dat kan best. Ik heb alleen gezegd, hoe zul je het beste moeten oriënteren, zodat de ontwikkeling die, waarvan je een beetje besef hebt, het snelste kan gaan.
Eerst de liefde en dan het werk.
Wanneer eerst dan die liefde is, de totale openheid van liefde, dan is dat het centrum, inderdaad. Maar dat gaat inderdaad tot in het oneindige door. En wanneer dat duidelijk tot in het oneindige doorgaat, nou, die rest die komt er vanzelf.
Ja. Nou, daar zou ik je helemaal in kunnen vinden, Douwe.
Ja, maar dat kan ik er helemaal in vinden. Jawel, maar dan gaat het dus niet meer om het betrachten van iets wat dan ook maar van sociale virtuositeit of weet ik dan maar.
Ik kan er weer helemaal in vinden.
Kijk aan.
Het is namelijk iets wat als het ware spontaan, als het ware uit liefde gebeurt voortdurend.
Als die spontaniteit 100% wordt, nou, dan is het toch verder helemaal geen praten meer over een weg en over een Jacobsladder en weet ik wat.
Ja?
Ik vraag ze in aansluiting. Afgelopen donderdag heeft hier een filosoof Henk Oosting gesproken, onder andere over spiritualiteit. En hij onderscheidt drie vormen, waaronder kritische spiritualiteit ook. Dat doet erg denken aan als ze zelfs op in jou en zijn optimus, eros en skepsis. Maar zijn eerste stelling, zijn zesde stelling, was spiritualiteit is gewelddadig. Dat was heel, dat vond hij 100% elke betrekking, als spiritueel beoefenaar, maar ook in de relatie.
Ja.
Hij had het overigens ook over spiritualiteit, is altijd relatie, relationeel. Maar dat gewelddadige moment, die dimensie. Hoe zien jullie dat? Zien jullie dat ook dat geweld altijd naar jezelf toe, in de meditatieve of yogische praxis of in de relatie, dat het altijd aanwezig is? En hoe is dat zo in jullie beleving en hoe ga je daarmee om?
Nou,
het geweld wat je bijvoorbeeld lichamelijk moet betrachten in allerlei spirituele oefeningen. Geweld klinkt heel heftig, maar. Misschien moet ik het ook zo even stellen, even deze
Ik ben het er dus zelf helemaal niet mee eens. Ik vind absoluut niet dat spiritualiteit 100% geweld is. Maar goed, dat had je misschien wel aan zien komen. Ja, als voor mij spiritualiteit 100% liefde is, dan wat is daar in de ruimte voor geweld?
Ja, misschien de term forceren dan, in plaats van geweld, forceren.
Ja, forceren heeft wat mij betreft dus niets te maken met spiritualiteit. En meer misschien met ambitie en waar dat verder... Dat herken ik ook in mezelf, ook mijn tijd bij Andrew Cohen. Ik herken ook hoeveel ambitie daar een rol heeft gespeeld. Hè? Want je wil de verlichting bereiken. En het is natuurlijk eigenlijk waanzinnig ambitieus natuurlijk. Hè? Dat je... En dat is gewelddadig. En ik herken nu ook bij Andrew Cohen niet alleen hoe gewelddadig zijn hele model is, hè? Van dat gevecht tegen het ego... Maar ook hoe gewelddadig ik daarin mijzelf heb opgesteld. En dat is ook voor mezelf een grote les geweest waar ik mezelf nooit meer aan wil uitleveren. Dus als ik een leraar zie die dat soort geweld, hetzij oproept, hetzij propageert, nou, dan ben ik gauw weg.
Maar die dat geweld, eros en skepsis, welke plek heeft dat voor jou daarin?
Nee, het is voor mij helemaal geen kwestie van... Het is natuurlijk wel een bepaalde, dan zoek ik even naar het goede woord, want als je zegt strijd, dan is het ook alweer een soort spanningsveld. Ik zie het eigenlijk veel meer als een soort spanningsveld. Ik denk als je die aspecten allebei even sterk maakt, dan kun je juist vanwege dat spanningsveld... als het ware steeds, ja, steeds dieper in beide doordringen. Zowel in die eros als in die skepsis. Juist door ze voortdurend tegen elkaar uit te spelen en voortdurend ze allebei zo intensief mogelijk te maken. Het is bijna alsof een elastiek beide kanten, naar beide kanten toe oprekt. En dat is ook weer die metafoor van die lenigheid. Hè? Dus dat je jezelf inderdaad ook, als het ware, inwendig en emotioneel tot het uiterste opbreekt. Om aan de ene kant die eros helemaal aan bod te laten komen. En tegelijkertijd ook dat sceptische vermogen. Hè? Dus dat ook het heel rustigloos naar jezelf kijken en jezelf te ontmaskeren. En denken, oh, daar ga ik weer. Oh, nou zat ik er toch weer naast. Hè? Dat je dat ook intensiveert. Dat vind ik bijvoorbeeld het mooie aan Nietzsche. Hè? Voor mij is Nietzsche iemand die dat tot het uiterste heeft gedaan. Hij is een heel erotisch filosoof, hè? In de beste zin van het woord. Hè? Hij werd voortgedreven door eros. Tegelijkertijd was hij genadeloos sceptisch. Voortdurend dat hij zichzelf ontmaskerde en dacht van ja, dit is veel te makkelijk en dit is veel te romantisch en zo makkelijk zit het allemaal niet. En dus hij was heel hard voor zichzelf, maar tegelijkertijd had hij een groot verlangen wat hij ook durfde te volgen.
Ja, wanneer je doorkrijgt dat de essentie dat oorspronkelijk is, dan is er toch niks anders te doen dan ontspannen.
Nee, dat vind ik te makkelijk. Dat zou ik zeggen, dat is te weinig sceptisch. Het is te makkelijk.
Het is zo makkelijk. Elk ander ding, dat maakt het te moeilijk.
Ja. Ik vind het heel lastig. Ik vind dat voor onze westerse samenleving en hoe wij hier leven, ook met onze verantwoordelijkheden en gewoon wat er allemaal gaande is, is het voor mij, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, te makkelijk. Voldoet niet. Het is niet, die eenheid die betekent pas iets als het wordt uitgedrukt. Als het niet wordt belichaamd, als het niet in de tijd en ruimte
uitdrukking, die uitdrukking, voor zover er leven is, krijg je automatisch die uitdrukking. Alleen waarin gaat het om, ja, dat, wanneer het werkelijk dat oorspronkelijk is, dan is het er. En elke strijd, elke eros, die brengt je er verder vandaan, dan ooit.
Absoluut niet.
Oh nee,
absoluut niet.
Waar leidt de eros heen? Nou, naar een bepaald inzicht of een bepaalde ervaring van, oh nou gaat dat, die jazzmuziek die gaat nou ideaal en dergelijke. Maar waar gaat het werkelijk om? Het gaat toch om het terugkeren, ook van die jazzmuzici hoor, naar zichzelf. Zodra ze nog iets het idee hebben van nou moeten we strijd voeren, dan moeten we ons best doen om iets moois te leveren.
Ja, maar
dan klopt het niet.
Ja, maar dit jazzmuzici, die hebben helemaal niet de ervaring dat ze aan het gevechten zijn, omdat ze gewelddadig bezig zijn. Die volgen hun hart, die doen gewoon wat ze helemaal ten diepste graag hartstochtelijk willen, om iets heel moois tot stand te brengen.
Ze zullen terug moeten keren in een stuk ontspanning, zodat die muziek helemaal vanuit zichzelf gaat ontplooien.
Nou, kijk, iedere jazzmuzikus die weet van, het gaat om enerzijds dat je in staat bent om een bepaalde spanning op te voeren, en daar moet je je vervolgens in laten gaan. Hè? Dus het is, als het te ontspannen is, dan gebeurt er niks in de jazz-improvisatie. Die moet ook een bepaalde spanning zijn. En dan kunnen er dingen gebeuren. Hè? Dan wordt het ook nieuw, dan wordt het verrassend. En zo zie ik ook ons in de wereld. Dus in zekere zin, ja, het is een beetje paradoxaal, maar als wij te ontspannen in de wereld staan,
het gaat niet om slotheid.
Dan gebeurt er niks.
Dat heb ik niet gezegd.
Nee. Ik zeg niet dat jij dat zegt.
Wanneer het gaat om het oorspronkelijke, dan is het werkelijk een terug laten keren. En dat is ook een weg van ontspanning.
Ja, maar het oorspronkelijk heeft ons ook nodig als partner. Wij moeten dat samen doen met het oorspronkelijke. Dus dat is weer dat het absolute ook in dat relatieve moet worden belichaamd.
Zolang er leven is, gaat het vanzelf. Er moet niks.
Mag ik misschien even reageren? Ik ben gelukkig altijd niet meer van elkaar. Wat ik in het begin zo frappant vond, is dat duidelijk. Dat je heel duidelijk even een mooi papiertje bijgegeven, waarom, dat maakt het wat overzichtelijker. Dat je begint bij weten, heb je daar opgeschreven, en je eindigt bij openheid, overgave. Dat was in ieder geval je verhaal net. En bij jou, André, meen ik te zien dat je begon eigenlijk met je overgeven aan een zeer charismatische leider. En je miste ergens. Maar misschien op het 14e keer het weten in jezelf. En heb jij gezegd, dus eigenlijk was je naar op zoek naar weten en jij wel, eigenlijk was je op zoek naar overgaven. Maar wat ik nu de laatste kwartier of half uur in de discussie hoor, is dat jullie eigenlijk allebei teruggaan naar waar je begonnen bent. Ik hoor jou alleen maar overgaan. Je kunt het weten in jezelf. En jij, André, zegt eigenlijk alleen maar, ik ben op zoek naar sociale virtuositeit. Overgaven eigenlijk aan de jazzcombo. En is het nou niet zo dat jullie van elkaar eigenlijk kunnen leren? In plaats van het oneens met elkaar te zijn en terug naar je oorspronkelijke punt te komen waar je vandaan komt.
Ja, misschien dat wij samen nog een heel mooi duo kunnen vormen. Jazz duo.
Dat vormen we toch al.
Met verschillende melodielijnen en contrapunt, hè? Vooral wel contrapunt. En ik heb het idee dat het ook nu inderdaad vanavond wel een beetje zo zich heeft gemanifesteerd eigenlijk. Hè? Dat we toch samen met z'n allen met u erbij toch een redelijke voorstelling hebben gegeven van non-dualiteit. En misschien is dit ook wel een goed moment om met deze constatering de avond toch af te sluiten. En u allemaal hartelijk te bedanken voor uw komst en voor uw deelname en voor uw vragen. En hopelijk tot de volgende keer.